Ja, dat ken ik wel. Maar ik zeg, ik moet dat nog even uitleggen. Als ik... Ik zit op het ogenblik nog bij de neergang. Wat hebben ze allemaal voor kwaad gedaan? En dadelijk moeten ze dus... Die troost moet komen om ze eruit te halen. Ja. Want we eindigen niet met een ondergang van Gam, ook niet. Want daarvoor zeg ik, er is niemand gediscrimineerd bij God. Maar eerst laat ik dus zien wat de gedachten zijn. En dan komen we tot het reddingsplan. Maar het reddingsplan heb ik nog niet genoemd. Wat is nou de kernzonde van Canaan? Ten opzichte van de God des hemels, zoals we dat dan wel zeggen. Nou, en dan is het antwoord, dat vind je in Jesaja 14, als je dat eens opzoekt. Jesaja 14. Het tweede vers. Daar staat... Het huis Israëls zal ze erfelijk bezit... Ze zal als erfelijk bezit verkrijgen op de grond des Heren. Er is sprake van grond des Heren. Nou. Wat was de grond des Heren voor het schaduwachtige volk? Canaan. En de Canaanieten die zaten op de grond des Heren. Heb je dat in de gaten? De Canaanieten die zaten op dat stukje land dat God gezegd dat is voor mij. En wie zit er in de hemelse gewesten op de grond des Heren? De machten der duisternis. Dat hoort er ook niet. Wetteloos. Kijk, dat moet ik dan dadelijk wel weer gaan doortrekken. Maar dan gaan we eerst eens over tot het natuurlijke. Die Canaanieten die zaten waar ze niet mochten zitten. Ik meen dat ik al behandeld heb toen de Allerhoogste de volkeren van één scheidde, heeft hij dat gedaan naar het aantal van de zonen gods, weet je wel, van die engelen. Van die wereldbeheersers deze duisternis. Ja. En die scheiding van de volkeren, die gebeurde in de dagen, staat er in de geslachtsregister van hoofdstuk 10, in de dagen van Peleg. Peleg, dat vind je in Genesis 10. Genesis 10, daar staat, vers 25, de naam van de ene was Peleg, want in zijn dagen werd de aarde verdeeld. Dus daar krijg je de Babylonische spraakverwarring. Ten tijde van Peleg, een Semiet was dat. Hij staat bij de Semieten. Peleg. En omdat nou Peleg staat in hoofdstuk 11, vers 19, en Peleg leefde... En dan krijg je de geslachtsregisters van Peleg naar Abraham toe. En als ik die geslachtsregisters vergelijk, dan zie ik dat binnen 250 jaar zaten die nakomelingen van Canaan, die zaten al in Canaan. Want dat speelde zich toch af in Babel, die verdeling der volkeren. Daar begon het. En die mensen zijn weggetrokken naar het westen, naar het oosten, het noorden en het zuiden. En aan die geslachtsregisters kan ik zien, dat was al binnen 250 jaar, was dat al bekeken. En toen zat Canaan, zat al op de grond des Heren. Dat wil zeggen, die zat op de plek die God gezegd heeft voor mij. Dat is voor het ware zaad van Abraham, voor Israël. Ja. 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 Ja, want de Heere die heeft menigmaal gezegd, dat is mijn land. Dat is het beloofde land. Dat is het uitverkoren land. En er zat notabene, zat Canaan. Nog voordat Abraham er zat. Moet je zien wat een satanische gedachte om uit te werken. Dat voordat Abraham in het land kwam, zaten de Canaanieten er. Lees maar, dat staat er zo duidelijk gezegd in hoofdstuk 12. Vers 5. Hoofdstuk 12 vers 5. Genesis 12 vers 5. Abraham nu nam zijn vrouw Sarai en Lot zijn broeders zoon en al hun haven. die ze in Haran verkregen hadden, en ze trokken om uit te gaan naar het land Canaan. En ze kwamen in het land Canaan. En Abraham trok het land door bij de, tot de plek bij Sichem, tot de Terebint Moeren. En de Canaanieten waren toen in het land. De grootste vijanden van God. Die zaten er toen. Daar komen we nu op. Ja, ja, goede vraag. Ja. Dus wij weten nu in Deuteronomium 32 staat er over die verdeling der volken. Dat toen God de volken van één scheidde, heeft hij dat gedaan naar het getal van die zonen Gods. Naar die engelenwereld. Van die wereldbeheersers. Alleen dat kleine stukje, zo groot als Noord- en Zuid-Holland, heeft hij gezegd, dat is voor mij. En dat geef ik, en daar is Michael, de aardse engel, is daarbij betrokken. Deuteronomium 32, vers 8 en 9. Hoort gij hemelen en neemt er oren gij aarde, begint het al. Onzienlijk en zienlijk in u noemen. 32, vers 8. Vers 8 en 9. Toen de Allerhoogste de volken van een scheidde, toen heeft hij dat gedaan naar het getal van de zonen Gods, en toen heeft hij gezegd, Jacob is mijn erfdeel. En die krijgt het beloofde land. Dus die wereldbeheersers, die grootvorsten van het Rijk der Duisternis, die onder elkaar ook ruzie hebben. Want die engelenwereld van Satan is verdeeld. Maar ze staan onder het geweld van de overste van deze wereld. Dat is net als, je kunt best met een aartsleger vergelijken, geen van allen willen, maar je moet allemaal mee marcheren. Of je wil of niet. Ja, uit angst voor straf. Nou, zo houdt de Satan houdt er ook. Met geweld houdt hij zijn legerscharen onder de knoet. Nou, dat zou wel leeg geweest zijn, want denk je dan, de aarde was nog onbewoond. Het ging erover hoe werd die volkeren verspreid. Dus God had een heel klein gebied voor zichzelf gereserveerd. En dat had hij aan Abraham en zijn nageslacht toebedeeld. Niet aan Abraham en zijn nageslacht in zijn geheel, maar aan Abraham, Isaac en Jacob, die lijn. Want Abraham, hebben we net gelezen, had ook nog Keturah. En kinderen van Hagar, maar die heeft hij allemaal naar het oosten gestuurd. Maar hij zegt, dat stukje in het westen, daar aan de Middellandse Zee, bij de Grote Zee op dat kaartje, dat is van Israël. En ik noem Israël, omdat Israël natuurlijk beperkter is dan Abraham. Want Abraham is een vader van de menigte volken. En Israël is de vader alleen van het volk Israël. Dat is het verschil. En God zegt tot Jacob, ik zal u het land Canaan geven als het u toegemeten erfdeel. Dat staat in Psalm 105 vers 11. Ik geef aan Jacob het beloofde land als het hem toegemeten erfdeel. 105 vers 11. En wisten die wereldbeheersers, die goden, wisten die dat? Ja. Want Paulus zegt, ter plaatse waar gezegd was, gij zijt mijn volk niet. En er wordt ook ter plaatse gezegd, jullie zijt mijn volk. Als God dat verdeelt, dan zijn al die wereldbeheersers erbij. En God zegt, dat is voor jou, en dat is voor jou, en dat is voor jou. Dat heeft God verdeeld. Neem het maar, want ze horen jullie toch toe als overste van de wereld. Maar dat is voor mij. Dat wisten die wereldbeheersers. Zij kenden de raad Gods ten aanzien van Israël. Ze wisten dat drommels goed. En nu zijn die hemelvorsten, die wereldbeheersers die over die Canaanieten waren, die hebben getracht te beletten op alle mogelijke wijze dat God zijn, dat Israël zijn erfenis in bezit kon nemen. En dat zijn uitgerekend de Canaanieten geweest. Want die gingen zitten. Maar Israël moest zitten. En dat zijn ook later bijvoorbeeld de Egyptenaren geweest. Misriem, ook een zoon van Gam. Die zegt, je mag niet weg. Dus Gam heeft dat plan van God weerstaan. Op alle mogelijke wijze. En dan merk je dat 200 jaar, 250 jaar na de spraakverwarring, zitten die Kanaanieten al in het land. Die bewonen het land. Het droeg zelfs de naam, staat er, hebben we net gelezen, de naam van Kanaan. Moet je even nagaan. Die vervloekte naam van Kanaan, die werd bovenop het beloofde land gelegd. Erger kan het toch niet? Of de vervloekte naam van de Filistijnen, want die waren dat daar ook Gamieten. En dan wordt het land Palestina genoemd. De Kanaanieten waren toen in het bezit, hebben we net gelezen, van het land. Maar nu zei je, ja, die mensen die kwamen daar, die zijn de neus achterna gelopen. Ze zaten in Babel, ja, daar begon het. Tussen de Eufraat en de Tigris. Ze zijn ze maar aan het gaan lopen, ja, maar zo deden die volken dat niet. Zo maar aan het weglopen. Ze zeggen, jongens, dan gaan we aan het wandelen en we zien wel waar we terechtkomen. Wie zei dat? Dat zei Abraham. Ja, als tegenstelling, wat die volken deden. En om een voorbeeld te geven hoe men zich liet leiden, die mensen werden geleid door hun waarzeggers. Die mensen werden geleid door de spiritisten, die mensen werden geleid door de sterren, door horoscoop te trekken, enzovoort. En als u dat wil weten, hoe ze dat deden, kun je het beste nemen, ook een gamiet uit Babel, en opzoeken Ezekiel 21. Ezekiel 21. Want er is geen enkel natuurvolk dat zomaar op stap gaat. Ze plegen allemaal, ze nemen altijd allemaal advies bij hun goden. Hm? Nou, en dan staat er in Ezekiel 21, vers 21. Die koning van Babel, die gaat uit om veroveringsoorlogen te plegen. Ja. En dan gaat hij naar vers 20, naar Rabba, der Ammonieten, de hoofdstad van de Ammonieten. En hij trekt op tegen Juda. Dan zegt hij, wat zal ik doen? Nou, want de koning van Baal zal aan de tweesprong staan. Aan het begin van twee wegen. En waar ze gerij plegen. Hij zal de pijlen schudden. Hij zal de terefien, huisgod, zal die raadplegen. Hij zal de leven bezien van een offerdier. In zijn rechterhand zal het lot zijn dat Jeruzalem aanwijst. Zie je? Hij heeft dus van alles gedaan. En elke keer is, je moet naar Jeruzalem. Dus die Nebukadnezar kwam niet toevallig naar Jeruzalem. Want hij had net zo goed naar Ramah Ammon kunnen gaan. Maar hij liet zich sturen door zijn waarzeggers. Door de geestenwereld. Dat deden die volken allemaal, dat is heel gewoon. Er is geen heidens volk dat zomaar op stap gaat. Hm? Als wij op stap gaan, dan vragen we nog eens wel eens een zegen. Hè? Tenminste, als je dat nog doet. Maar die mensen die vragen de leiding van hun goden. De goden der volkeren, hè? Leiden hen. Kijk, bij de verdeling der volken lagen alle windstreken voor Kanaan open. Zouden we net zo goed naar het oosten kunnen gaan. Maar zij pleegden bij hun keuze, ze raadpleegden bij hun keuze de waarzeggers. Ze nemen pijlen uit een pijlkoker met de windstreken er bijvoorbeeld op. En dan trekken ze een pijl, oh, je moet naar die windstreek. Dan zetten ze bijvoorbeeld op die pijlen, zetten ze een windstreek en ze schudden die pijlen door elkaar. En dan halen ze een windstreek uit. Dat is de ene manier. En dan de offerdieren, dat deden onze Germaanse vader en al. De offerdieren maken de leven bekijken. Hoe ze dat precies deden, dat weet ik ook niet. Maar uit die lever haalden ze ook de raad der goden. En dan staat er de terefiem, ze raadpleegden hun huisgoden. En niet te vergeten, ook de sterren. Want die sterren, die zijn speciaal, zegt Deuteronomie, gegeven aan de heidenen. Ja. Deuteronomie 4 vers 19, moet je maar eens lezen. De sterren raadplegen. Dat deden toch die mensen die naar Jezus gingen, naar de kribben, toch ook raadplegen, de sterren. Dat waren de occultisten bij uitnemendheid. Vandaar dat het gevolg was dat er allemaal zo naar afliep. Deuteronomium 4. Deuteronomium 4 vers 19. Daar staat dit. De Heere waarschuwt zijn volk dat gij ook uw ogen niet opslaat naar de hemel en de zon, de maan en de sterren, het gehele Heer des hemels aanziet en u laat verleiden u voor die neer te buigen en hen te dienen die de Heere uw God heeft toebedeeld aan alle volken aan de ganse hemel. Dat wil zeggen, als zij naar de sterren, als zij die sterren aanbaden, als zij door die sterrenwichelerij zich lieten leiden, zij verbonden die sterren. Kijk, ze keken naar de hemel. Dus zij verbonden die sterren met wat erachter zat. Vandaar dat geesten, de geestenwereld vaak met sterren aangeduid wordt. Dus die sterren waren voor hen de geesten.
Ik kan het volgens betekenen dat wij dus niet de engelen moeten dienen, maar
Die engelen, die wereldgeesten en die afgoden, die demonen zou Paulus zeggen, die achter die afgoden staan, nou dat waren dus geen afgoden, maar waren de sterren. Maar achter die sterren bedoelen ze contact te hebben met die geestenwereld. Die sterren waren wel alleen een beeld, zoals in Openbaring de sterren ook een beeld zijn, en de zon en de maan. Nou. Dus dan zie je hoe die Canaanieten daar kwamen, geleid door hun goden, en die zeggen niet je moet naar het noorden, naar Rusland, of je moet naar het zuiden, je moet naar het westen. Wat? Die wijzen van het oosten die gingen op dezelfde manier. En vandaar dat het in een drama of treurspel eindigde. Met de moord op de kleine kinderen. Nou, dat beter niet kunnen komen hoor. Dat heeft geen enkel het heeft geen enkele nut gehad. Zij zijn de oorzaak geweest van de vlucht. Zij zijn de oorzaak geweest dat Herodes het kind wilde doden. Dat was niet van God. Maar het waren tovenaars, er staat magiërs. Kijk, dus bij de verdeling zeiden die goden die kant op, de waarzeggers. Hè? En dan zien we Abraham, die gooit geen pijlen. Hè? Dat konden ze ook doen, op de grond gooien bijvoorbeeld, hè? Welke kant ze wezen. En die deed dat niet, die ging zomaar. Die liet zich leiden door de geest. Zien we dat die tegenstelling, dat er apart bijgezegd werd, Abraham deed het anders. Want hij wist niet waar hij komen zou. En zij wisten het wel. Door het geloof heeft Abraham, toen hij werd geroepen, in gehoorzaamheid getrokken naar een plaats die hij ter erfenis zou ontvangen en hij vertrok zonder te weten waar die komen zou. Kijk, en als je nou ziet hoe die mensen dat deden, dan begrijp je dat zonder. Dat dat een bijzonderheid was. Hij wist het niet. Misschien zou iemand zeggen, waarom staat er nou zonder te weten? Ja. Nou, in tegenstelling met al die volken die het drommels goed wisten. Dus Canaan zat op zere grond. En als dus Abraham komt, ontbrandt de strijd in Canaan. Allereerst in de hemelse gewesten. Tussen de God der vaderen, Abraham, Isaac en Jacob. Dat moet erbij, die God der vaderen. Want het is niet alleen de God van Abraham, want de God van Abraham is ook Keturah, is ook Hagar. Dus de God van Abraham, Isaac en Jacob. Die verenging zit erin. En de goden der volken. Die zitten daar bij massa geconcentreerd in dat kleine stukje land. En dat is nou het derde deel des Heren. En dan krijgt de aartsvader, die krijgt dan, als hij in Kanaan komt, de nieuwe verzekering van God. Dit land zou zijn eigendom worden, voor zijn nageslacht. En waar gebeurde dat? Moet u eens kijken bij Genesis. We hebben het net uitgelezen. Maar dat vind ik ook altijd zo merkwaardig. Genesis 12. Genesis 12 vers 6. En Abram trok het land door tot de plek. Zou eigenlijk moeten onderstrepen, tot de plek bij Sichem. Tot die bekende plaats voor die mensen. Dat beroemde oord. Tot de terebint More. En wat betekent More? Waarzegger. Waarzegger of onderwijzer. Ja. Op die plek kwamen de inwoners van Sichem bijeen om onder dat ruisende bladerdak de stem van hun God te horen. Dat is eigenlijk de bedoeling. Dat plant was bedekt met bossen, u weet het wel, hè? Op elke heuvel, bossen. En dan hoorden ze dat geruis en dan begon die stem van de goden die begon te klinken onder dat bladerdak. Het doet ons enigszins denken aan wie? Aan David als hij strijdt en hij hoort het ruisen van de moerbeziën, weet je wel? Ja, dat is echt iets wat de heidenen altijd ook deden. En met zulk gebonte was het land vervuld. En merkwaardig in de geschiedenis van Abraham lees je nergens van Baalsdienst. Want de zonde der Amorieten was nog niet vol, weet je wel? Hoe lang moesten ze nog wachten? 400 jaar. Dan heb je die Baalsdienst, die was er nog niet. Maar eerst moest die zonde helemaal, zo zeggen, net als een vuilnisbelt, groeien tot aan de hemel. Niet de bomen tot aan de hemel, dat is bij ons geweest, maar dan groeit die vuilnisbelt tot aan de hemel. Ja. Dus overal voor je bossen, de natuurgodsdiensten. Bronnen, wateren, ja, allemaal verbonden, net als je dat ook in Indonesië hebt. Hè. Een wajang, een bom, de beringing, was het niet? De beringing midden in op het dorpsplein. Hè. Nou, en dan die beringing, daar zitten de geestenwereld, de spuwgeesten. Hè. Waar je eronder loopt, dan krijg je de spuw. Dat is daar heel gewoon, nou, dat was daar ook. Maar die zonde die neemt steeds gruwelijke vormen aan. Hè. Dus bij Abraham lees je nergens nog van de Baalsdienst. Maar ruim 400 jaar later, dan is die zonde van de Amorieten vol. Dat staat er in Genesis 15 vers 16. En de Amorieten, dat is een andere naam van de Canaanieten. Dat is nou net, om een beetje duidelijk te maken, als je een Limburger een Hollander noemt. Kan dat? Ja, nou ja, dat is het precies einde. Ja, maar in het buitenland mag een Limburger best zeggen, ik ben een Hollander.
Ja,
dat is. Ja. Nou, dat is, een Amoriet was een Canaaniet. Dus de Amorieten zijn synoniem voor Canaanieten. Zoals iemand bij ons in Limburg ook een Hollander kan genoemd worden. En dan krijg je in Genesis 15, daar wou ik ook nog even op wijzen. Genesis 15. Daar staat dat God met Abraham een verbond sluit. En dan zegt de Heer en hij zeide tot hem in vers 9, Genesis 15 vers 9. En de Heer zeide tot hem, haal mij een driejarige jonge koe, een driejarige geit, een driejarige ram, een tortelduif en een jonge duif. Hij haalde die alle voor hem, deelde ze midden door en legde de stukken tegenover elkaar, maar het gevogelte deelde hij niet. Toen de roofvogels op het dode dier neerstreken, joeg Abraham ze weg. Dat is dus, Abraham, ik sluit een verbond en dat is voor jou. wat die doormiddendeling, daar zijn zo ontzaglijk veel uitleggers bij. Totdat ze zeggen dat is de verdeling tussen Juda en Israël. Die verdeling van die dieren. Daar bemoei ik me op het ogenblik niet mee. Maar wie hadden het gemunt op dat erfdeel? De roofvogels. Dat is dan toch wel wat makkelijker te begrijpen. De aasgieren staat er in de oude Bijbel. De aasgieren. Ja. De roofvogels komen ervan af om zich ervan meester te maken. En die aasgieren, die reuzenvogels, die zijn een beeld van die geweldgeesten die wereldbeheersers deze duisternis. Die trachten zich meester te maken van dat erfdeel. Die werpen zich erop, die storten zich erop. En wat doet Abraham? Die jaagt ze weg. Dan zie je daar de betekenis van. Ze moesten dat land reinigen, de machten wegjagen. Als wij in de hemelse gewesten zijn, wat is onze taak? De machten weg te jagen, de aasvogels. Dat doen de engelen niet. Die engelen die wonen door elkaar. Net als wij in dezelfde straat, er zit een vloeker en een atheïst en iemand die de Heer dient. Nou, die zitten ook in dezelfde straat, nou, dat is de hemel ook. Maar als die zonen Gods daar komen, dan gaat het fout voor die duisternis. Want daar staat er, er kwam oorlog in de hemel. Er is nog nooit geen oorlog geweest. Dat is als je meer dan in die straat hoor. Alleen je moet je heg wel eens wat hoger laten maken. Er is wel eens wel scheiding nodig, maar die oorlog is er nog niet ontbrand. Daar zijn, die is tenslotte in twee, maar dat eindigt de mensheid ook. Ja. Ja. En in dat land waren ontzaggelijk veel plaatsen met vestingmuren. Weet je wel, hoge muren. In de tijd van Abraham lees je dat nog niet. Want dan lees je dat die als ze daar slaags raakten, de vechters in het veld. Denk maar Sodom en Gomorra. Ik kan het allemaal niet laten opzoeken. Die Kedar Laomer, als die koningen van Sodom, Gomorra, Adama en Zeboim, als die vechten, dan vechten ze buiten. Maar als Jozua binnenkomt, dan zitten ze allemaal achter dikke muren. Dat doet me denken aan de middeleeuwen. Wij hadden toch ook allemaal steden, Gorinchem, met muren. En waarvoor was dat? Ja, niet alleen de vijand buiten te houden, maar dat betekent dat er in zo'n land geen gevestigde orde is. Al die steden, dat wijst erop dat hoger gezag niet erkend werd. Dat iedere stad die trok, Gorinchem die trok op tegen Arkel. Weet je wel, dat zijn verhalen. De ene stad tegen de andere. Amsterdam tegen Haarlem, heel bekend. Lees maar, hoe heet het... Dat drama Gijsbrecht van Amstel. Huh? Ze vlieden haastig langs de Haarlemmerdijk. Zo zag ik menigmaal een kudde vrede wolven vliegen voor het horen van het gerucht. Voor alle dieren vorst de hongerige leeuw om niet al levendig en vers te zijn verslonden door hem die op zijn weg geen buiten had gevonden. Mijn broeder jaagt erna, ze nemen vast de wijk en vluchten haastig langs de Haarlemmerdijk. Zo zag men menigmaal een kudde vrede wolven vliegen voor het horen van het gerucht. Ja, zo gaat dat door, hè, zo vonden we. Hoge vestingmuren, middeleeuwse toestanden, geen gevestigde orde. Dus die kunnen we vergelijken met ons eigen landje. Ridders in een versterkte kastelen en steden onderling oorlogjes voeren, dikke muren tot bescherming. Dat wijst erop dat er veel hemelvorsten daar geconcentreerd waren. En ik heb altijd gezegd, die zijn verdeeld. En Kanaan was een verdeeld land. En dat is nog nooit eigenlijk één geweest. Vanwege die hemelvorsten, de een zegt dat is voor mij en de ander voor mij. Nou ja, en dan zit je op een kluit, hè. En je bent en je valt elkaar aan. En, maar ze vallen allemaal dus, of ontzaglijk veel van die hemelvorsten, die vielen op dat, als aasgieren op dat land. Kun je zien waarom dat land zo verdeeld was. Waarom er zoveel vestingmuren waren. Iedere stad, toen Jozua binnentrok, had iedere stad zijn eigen Baal. En Baal, ja, moet ik weer een naam gaan vertalen, betekent Heer. Baal is Heer.
Ja.
Of bezitter. Een gewone naam. Vooral in Fenicië, dat is daar waar Tyrus en Sidon staat. Daar wonen de meeste Canaanieten. De Canaanieten, die moet je eigenlijk zoeken in de geschiedenis, ook in de Richteren, boven de Kizon, ten noorden van de Kizon. Dus in Opper en Neder-Galilea. Ja, dat kun je hier niet zien, dat is jammer genoeg. Maar dat is iets onder Tyrus. Fenicië erbij. Dus Tyrus en Sidon erbij. Baal, een heel gewone naam. Ik denk bijvoorbeeld aan de Fenicische veldheer, een van de beroemdste van de hele wereld. Fenicië, dat waren zeevaarders. En die hebben ook nog gesticht Carthago. En van Carthago is iemand overgestoken naar Spanje. En van Spanje is die zo Italië binnengevallen, is die getrokken over de Alpen. Wie was dat?
Hannibal.
Hannibal. En Han, Johannes, dat is geschenk. Geschenk van Baal. Zo'n gewone naam, geschenk van Baal. Net als Johannes. Geschenk Gods. En hier geschenk van de Heer. En dat zijn wat we noemen in de geschiedenis de Punische oorlogen of de Fenicische oorlogen. Dat, dus die Feniciërs die hadden zich gezet. Geschenk van de Heer. En dat zijn wat we noemen in de geschiedenis de Punische oorlogen of de Fenicische oorlogen. Dat, dus die Feniciërs die hadden zich gezet aan de noordkust van Afrika, daarbij de Middellandse Zee of de Grote Zee. En daar was dus een rijk ontstaan, wat wij dan noemen rond Carthago. En zo lezen we van tal van Baals. Waaronder die van Sichem heel bekend is, Baal Berit. De verbondsbaal heet dat, Richter 8 vers 33. Ja, ik laat al die baals niet opzoeken hoor, want dan... Richter 8 vers 33. Kijk, want elke stad was afzonderlijk. Maar dan had je ook een baal waar verschillende steden een verbond hadden gesloten. En die hadden één baal. Dezelfde baal. Richteren, Jozua, Richteren 8, vers 33, komt wel meer voor hoor. En nadat Gideon gestorven was, gingen de Israëlieten opnieuw overspelig de Baals nalopen en maakten Baal Berit tot hun god. Nou, Baal Berat, dat is de verbondsgod. Dat is bij Sichem. En wat is nu die verbondsgod? Nou, die steden, dat waren allemaal aparte koninkjes. Koning van Jericho, de koning van Ai. He. Al woonden er maar 100 mensen, het hadden toch een koning. Hadden toch nog een Baal, toch een god. Elke koning had zijn eigen Baal. Maar hier had je 5 steden, voor de veiligheid hadden ze een verbond gesloten. En die hadden dus één god, Baal Berit, de verbondsgod. Waarvan Sichem dus de voornaamste stad was. Dus soms sluiten ze een verbond. De hele bekende Baal is bijvoorbeeld Baal Zebub. De god van Ekron. Dat is als die koning ziek wordt, Ahazia. Dus joh, die valt dan uit de tralies. En dan is hij ziek en dan laat hij de god van Ekron raadplegen, Baal Zebub. En Baal Zebub, dat is de vliegengod. De vliegengod, dat staat in 2 Koningen 1. 2 Koningen 1. En dan zegt de profeet, is er dan geen god in Israël? 2 Koningen 1. Daar staat, vers 2, Ahazia viel door het traliewerk van zijn bovenvertrek in Samaria en hij werd ziek. Toen zond hij bode uit en beval en gaat Baal Zebub, de god van Ekron, raadplegen of ik van deze ziekte zal herstellen. Dus dat was de god der vliegen, want dat land werd ontzaglijk geteisterd door vliegen. Dus die verwekte die vliegen. En als je ze weg wilde hebben, dan moest je het offeren aan die god. Een vermurwen en dan jaalde die ze weg. En dat denk je wel, dat was de vader van de oogziekte. En er waren er nogal wat.
Gingen die vliegen ook werkelijk weg?
Ja, zuster, dat hoopten ze natuurlijk. En wat konden die tovenaars soms bereiken, ja? Dus hij werd beschouwd als de voortbrenger van de vliegen en ook degene die ze aan moesten roepen om ze weer te bestrijden. En later zeggen de Farizeeërs, dat was dus een hele belangrijke god, was de god van de Filistijnen. Een machtige god, hè? Filistijnen hadden ook zoveel goden. Denk aan Dagon, het tempel van Dagon, weet je wel. Waar de ark gebracht werd en toen viel dat beeld om. Ja. En later zeggen de Farizeeërs, als Jezus de duivel uitwerpt, hij doet het door Beelzebul, de overste van de duivelen. Zie? Dus ze beschuldigden de Heer van dat hij duivelen uitwierp door de kracht van Beelzebul. En in plaats van Beelzebul heeft de Griekse vertaling die L veranderd in een B, heel vaak. En dan is het Beelzebub. En dat betekent Heer der woning. De Baal van de woning. En tussen haakjes van de hemelse woning. De Heer van de woning. Dus Beelzebul, dat is de Heer der vliegen. En Beelzebul, dat is de Heer van de woning. Dat is een variant dus. De Heer van de hemelse woning. Ja, hemelse zet ik ertussen, dan begrijp je dat beter. Het stikte dus van de Baals. En als de profeten dus dat woord gebruiken, nahoereren. Weet je wel, gij roeit hen uit die afhoereren en u de trotse nek toekeren. Nee? Zegt de psalmist. En als je dat nahoereren van de Baals leest in de Bijbel, dat overspel in de geestelijke wereld, dan moet je dat toch ook verbinden. Niet alleen als een trouwbreuk aan Yahweh van Israël, als ze naar de Baals gingen dienen, maar ook tegelijkertijd een zwelgpartij in de onzedelijkheid. Dat ging samen. De Baalsdienst, dat was een zeer onzedelijke dienst. Als ze later die Baalsdienst naar Rome brengen, dan willen de keizers hem nog genees hebben. Omdat hij te immoreel was. Nou, die wisten er ook wel van want in dat gebied, hoor. Dus die onzedelijkheid is een kenmerk geworden van het Canaanitische leven. Zo erg dat zelfs de Romeinse keizers het niet wilden. En dan zegt de profeet, u kent die uitdrukking wel, op elke hoge heuvel en elk groen bos, boom, legt gij u een ontucht neer. Jeremia 2 vers 20. Je legt je daar neer, letterlijk en geestelijk. Als men naar de tempel van Baren ging, dan legde hun vrouw zich neer en iedere passant was welkom. Was voorgeschreven. Dus die afgodendienst die had daar de gruwelijkste vormen. Ik noem bijvoorbeeld de travestie. Dat is dat een man de kleding aandoet voor een vrouw. En een vrouw de kleding van een man. Dus vrouwen gaan gekleed als mannen en mannen gaan gekleed als vrouwen. En met die verkleedpartij zat de zonde. Ja, niet alleen dat die verkleedpartij God niet wilde, maar het ging erom welke zonde ze daar bedrijven. Als ze daar een godin vinden, de Astarte, een maangodin, en ze vinden dat die godin, dat kun je heel goed zien op die afbeeldingen, op de borsten, en die godin heeft een baard. Heb je het in de gaten? Hoe dat door elkaar loopt. Een godin met een baard. De travestie. Welke wetgeving doet er ons aan denken? En dat hebben ze in de oude orthodoxie, hebben ze die teksten uit zijn verband gerukt. Moet eens opzoeken, Deuteronomium 22 vers 5. En zei, oh, dat heb ik wel eens gehoord van mijn grootmoeder. Deuteronomium 22 vers 5. Een vrouw zal geen manskleden dragen en een man geen vrouwenkleed aantrekken. Want ieder die deze dingen doet, is de Heer uw God een gruwel. En als dan dat meisje de lange broek aan deed, dan mocht dat van de moeder niet, of heb je daar nooit van gehoord? Ja. Weet je wel? Want dat waren manskleren. He? Maar ze begrijpen helemaal dus niet wat Mozes bedoelde. Mozes zag die goddeloosheid, die afgodendienst van die travestie. Dat men vrouwen en mannen, dat die andersom hun moreel hadden. Hè? Dat ze dus seksen bedreven op een onnatuurlijke wijze. Laten we het zo zeggen. Nou, dat zag Mozes en daarvoor zei hij, denk eraan dat je dat nooit doet. Want het is God een gruwel. Niet dat kleed, maar wat er achter zat waarmee het verbonden was. Maar als je dat er niet weet, dan zeg je, ja, dat kind van mij mag die lange broek niet aan hebben. Ik heb die strijd wel meegemaakt, hè. Dat waren mannenkleren. Dat is nu nog in bepaalde kringen. Hè. Maar dan zie je dat ze natuurlijk niet weten wat daarmee verbonden was in Canaan. Maar het vrouwelijke baals. En die baalsdienst, denk aan wat de offers betrof. Die priesters van Baal, bij Agab, die staken zich met messen. Zodat het bloed eraf droopt. En zei Baal, luister naar ons, hoor ons. En het was verbonden met wat voor offers? Kinderoffers. Ja. Tot kinderoffers toe. De profeet klaarde, ze hebben de hoogte van Baal gebouwd en hun kinderen als brandoffers voor de Baal met vuur verbrand. Jeremia 19 vers 5. En natuurlijk, naast Baal heb je dan de Baala of de Astarte dienst. Dat is de vrouwelijke vorm, Astarte. Venus, later. Hè? Dus de Astarte dienst in Canaan. Dat is de godin van de passieve vruchtbaarheid. Vrouw. Baal is de god van de actieve vruchtbaarheid. En die Astarte-dienst is in het bijzonder verbonden met een onnatuurlijke zonde. Met tegennatuurlijke zonde. Vandaar dat het was niet een eredienst, maar een schandedienst. Ik maak het af. Nog een paar regels. Ja. Ja hoor. En dan is dat het laatste. Al die heidense godsdiensten hebben vrouwelijke vormen. Ook de Griekse goden, vrouwen. Je kunt ze zo bij namen noemen. Alleen de God van Israël heeft alleen een mannelijke vorm. Kent geen vrouwelijke vorm. Dus alleen de christelijke godsdienst kent geen vrouwelijke vorm van God. En het is merkwaardig dat men op het ogenblik bezig is om de vrouwelijke vormen weer in te voeren. Dan moet je niet vragen waar het naartoe gaat. Ziet u dat zuiver heidendom is? Want alle heidense godsdiensten hebben vrouwen ook. De goden en de godinnen. Nou, en alleen de Israël kennen het niet en de christendom kennen het niet. En op het ogenblik is men bezig om de vrouwelijke vormen weer in te voeren. Zuiverheid is zuiver kanonitisch. Nou, we zullen daar dus een punt achter zetten.